Gemeente, op deze zesde Lijdenszondag lezen we het Lijdensevangelie vanuit Johannes 19 en daarvan de eerste 22 versen. De schriftlezing is Johannes 19, de versen 1 tot en met 22. En in Johannes 19, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gijlieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten, maar de Joden riepen zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha. En omtrent de zesde uren, en hij zeide tot de Joden: zie uw koning. Maar zij riepen: neem weg, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdscheidelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Johannes 19 en daarvan het 18e vers. Johannes 19, vers 18 alwaar zij hem kruisten. En dat is de heuvel Golgotha. En met hem twee anderen, aan elke zijde één. En Jezus in het midden. En we schrijven boven de prediking Jezus in het midden. En dat is in de eerste plaats een vernederend midden. In de tweede plaats een scheidend midden. En in de derde plaats een verheven midden. Jezus in het midden. Een vernederend midden. Een scheidend midden. En een verheven midden. Gemeente, als er op school of op de zondagsschool verteld wordt over de kruisiging van de Heere Jezus, dan is het ademloos stil. Ik kan me dat nog goed herinneren toen ik zelf nog voor de klas stond of vertelde op de zondagsschool. En deze lijdensgeschiedenis kwam aan de orde en in het bijzonder dit gedeelte van de kruisiging. Dan werd het heel stil. Je merkte dat dat legde beslag ook bij de kinderen. O, die hele lijdensweg van de Heere Jezus is al zo verschrikkelijk, maar vooral die kruisiging. Je ziet het voor je ogen gebeuren daar op die heuvel Golgotha, hoofdschedelplaats. Een heuvel die de vorm had van een schedel. Vandaag de dag wordt men daar in Jeruzalem nog op gewezen. Hoofdschedelplaats, Golgotha. Toen Pilatus zag dat het volk totaal, dat hij het hele volk totaal niet meekreeg om de Heere Jezus vrij te laten, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En geheel onschuldig wordt hij ter dood veroordeeld om des doodschuldigen vrij te kunnen spreken. En voor het rechthuis van de stadhouder wordt Christus het kruis op de schouders gelegd. Dat behoort bij de straf. Wie tot de kruisdood veroordeeld werd, moest zelfs zijn kruis dragen naar de plaats van de terechtstelling. En onder het kruis verlaat de Heere Jezus dan de stad Jeruzalem. Zoals Isaac het hout draagt waarop hij sterven moet, draagt Christus het hout waaraan hij sterven moet. Deze bekende geschiedenis, jongens en meisjes uit Genesis 22, jullie kennen die geschiedenis wel, waar Abraham zijn zoon Isaac moet offeren, die vormt een duidelijke afschaduwing van wat hier plaatsvindt. De profetie van Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon, gaat hier in vervulling. En dan aangekomen op de kruisheuvel Golgotha, slaan de ruwe soldaten de spijkers door zijn handen. En als ze hiermee klaar zijn, tillen ze het kruis overeind. De soldaten stampen de grond aan en even later hangt hij op de kruisheuvel Golgotha tussen hemel en aarde. Hij die geen zonde gekend nog gedaan had, wordt hier tot zonde gemaakt en gaat de straf op de zonde, de toorn Gods, dragen voor een ieder die in hem gelooft. Ook zijn voeten worden vastgenageld aan het kruishout. Hij kan geen hand verroeren en geen voet verzetten. En hij hangt daar aan dat vloekhout. Iedereen kan hem zien als een uitgestotene en een vervloekte. Maar hij wordt niet alleen gekruisigd. Vers 18 vermeldt en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. Jezus in het midden. Dat zijn woorden, kinderen, die je goed moet onthouden. Ik heb gemerkt dat jullie vorige week ook goed geluisterd hebben. Toen was het ik ben het. Ik ontving van iemand een mooie tekening met die woorden ook heel mooi opgeschreven. Ik ben het. Toen maakte de Heer Jezus zich bekend bij zijn gevangenneming. Vanmorgen gaat het om de woorden Jezus in het midden. Dat is in de eerste plaats een vernederend midden. Al hangt hij hoog aan het kruis. Het is toch diep vernederend wat hier gebeurt. En daarom heb ik het eerste punt genoemd, een vernederend midden. Het Oude Testament kent het kruisigen niet, wel het hangen van een lijk aan een kruis. Wat hier gebeurt, de kruisiging van de Heer Jezus, dat is een teken van vervloeking, verachting en vernedering. In het Nieuwe Testament is het een straf die Romeinen mochten uitvoeren en dan met name aan mensen die de grootste misdaad hadden begaan die je maar kon voorstellen. Want deze straf, de kruisiging, ja, dat was de meest verachte straf. Die werd alleen op slaven en barbaren, dat zijn hele ruwe mensen, toegepast. Het was niet alleen de meest verachte straf, maar het was ook de meest wrede straf. Want soms hing men urenlang aan het kruis te sterven. Als de gemartelde slechts vastgebonden was, dan kon het lijden wel enige dagen duren. Bovendien was het een vervloekte straf. Want de gekruisigde hing tussen hemel en tussen aarde en werd zo geen plaats om te leven waardig geacht. De hemel die wilde hem niet en de aarde band hem uit. Hangen tussen hemel en aarde wordt Christus een verstotene. Dat is de vloek. Jonge vrienden, Christus moet niet sterven door verbranding of onthoofding. Hij moet ook niet gestenigd worden. Jullie weten misschien wel dat het volk de Heer Jezus een aantal malen heeft willen stenigen. Nee, hij moet sterven aan het kruis. Gemeente, Christus onder het kruis. Dat is Christus onder de vloek. Christus aan het kruis, dat betekent Christus aan het vloekhout. Kunt u dat begrijpen? Want wie is er vervloekt? Gods woord leert het ons in Galaten 3 dat een iegelijk vervloekt is die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Christus die niet één van Gods geboden heeft overtreden. Die Gods wet volmaakt heeft vervuld. Die geen zonde gekend nog gedaan heeft. Die wordt tot zonde gemaakt. Hem wordt het vloekhout op de schouders gelegd. En hij neemt het kruis vrijwillig op zich en gewillig. Hij had het van zich af kunnen werpen. Hij had met één machtswoord de soldaten dood neer kunnen laten vallen, maar hij heeft het niet gedaan. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood des kruises. Hij moet die weg gaan van lijden en sterven. En hij wil die weg ook gaan. Vader, ik kom om uw wil te doen. Heel sober schrijft de evangelist Johannes over de kruisiging van zijn geliefde meester. Hij vertelt niet hoe de kruisiging precies werd uitgevoerd, tot in al de gruwelijke en bloedige bijzonderheden. Hij schrijft alleen dat ze hem kruisten. Alwaar zij hem kruist. Maar dan kan en mag Johannes door de leiding, door de inspiratie van de Heilige Geest, toch niet nalaten op één zaak te wijzen. Want dan schrijft hij verder in onze tekst en met hem twee anderen. Aan elke zijde één. Naast de Heer Jezus komen twee anderen te hangen. Gemeente, er zijn in het leven van de Heer Jezus telkens van die tweetallen geweest. Wie zijn het hier? Nee, het zijn niet Mozes en Elia, die op de berg de verheerlijking met hem gesproken hadden over zijn uitgang uit Jeruzalem, over zijn lijden en sterven. Die twee groten uit het koninkrijk van God zijn niet op Golgotha. Ze zijn in de heerlijkheid. Mozes en Elia delen in de gemeenschap van de Vader. Ze delen in het licht en de blijdschap van de hemel. En daarom hangt Christus nu hier. Ze zouden daar niet kunnen zijn in de hemel, Mozes en Elia, als hij niet op Golgotha gekruisigd was. En zo is het toch met een ieder die in het geloof mag sterven en bij de Heere mag komen. Dat kan toch alleen maar vanwege dit borgwerk van dat gezegende Lam Gods. Het zijn ook niet Johannes en Jacobus die om een plaats vroegen naast hun meester. Eén aan zijn rechter en één aan zijn linkerhand. Zij staan van verre. Wat zijn ze dwaas geweest in hun vraag. Johannes herinnert het zich nog goed. Hij weet het op 90-jarige leeftijd nog. Hij schrijft nauwkeurig op wat hij gezien heeft op Golgotha. Twee anderen worden met hem gekruist. Hadden zij twee van zijn discipelen met hem gekruist, het was hem tot eer geweest. Ze waren dan trouw aan hem geweest tot in de dood. Stel dat Petrus daar had gehangen. Al moest ik ook met u sterven. Dit zal u geenszins geschieden, had hij gezegd. Maar dat gebeurt niet, want ze zijn gevlucht. Kon ook niet, want hij moest de pers alleen treden. Daar hangen twee misdadigers. Dat is het gezelschap in zijn laatste uren. Je zou kunnen zeggen, zijn lijfwacht bestaat uit twee misdadigers, twee moordenaars. En Jezus daar midden tussen, alsof hij de ergste en de grootste kwaaddoener is. Hier gaat in vervulling wat Jesaja geprofeteerd heeft, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest. Met deze twee anderen die met hem gekruist worden, wordt de smaad en schande van zondaren op hem geladen. Want aan die twee anderen is te zien dat Christus onder de zondaren thuis hoort. Zo heeft het volk geoordeeld. Want dat houdt zich niet met onderscheidingen op. Niet alleen zullen zij zeggen dat hij een kwaaddoener was. Zij zullen daarbij gezegd hebben dat hij de ergste was. Omdat hij in het midden gehangen was. Het zijn kwaaddoeners. Het uitvaagsel uit de samenleving. We hebben het vaak over moordenaars. De Engelse vertaling spreekt van dieven. Misschien zijn het wel roofmoordenaars geweest. In ieder geval zijn zij terecht veroordeeld. En de een zal het straks zeggen. Wij toch rechtvaardiglijk. De evangelist noemt ze niet met name. Hij heeft het over twee anderen. En die twee die vertegenwoordigen de mens, moeten wij niet de doodstraf ondergaan vanwege onze zondige opstand tegen God? Gemeente, leven wij van nature niet onder de vloek van de heilige om eens de vloekdood te sterven? En als Gods eigen zoon nu afdaalt om verloren vloekwaardigen te redden, dan moet hij tussen die gevloekten komen en zelfs onder die vervloekten dalen. Zo diep is de weg, omdat wij mensen zo diep gezonken zijn in de ellende en het verderf. En tegelijk zien we wat God ervoor over gehad heeft om zijn kerk te redden. En wat een liefde van Christus zelf om zich zo te laten tellen met de overtreders. Zich vrijwillig met hen op één lijn laat stellen. We horen hem niet zeggen, daar wil ik niet tussen hangen. Hang me dan maar alleen. Nee, hij laat zich kruisigen. En met hem twee anderen, aan elke zijde één. O, wat een wonder. Hij kwam niet van het kruis af. Want hij wilde gerekend en geteld worden met de misdadigers. En wat dat voor hem geweest is, is niet te bevatten, gemeente. Jezus kwam op één lijn met het uitschot van de maatschappij, met de grootste misdadigers. Dat is geen ereplaats, maar een plaats van diepe vernedering, vandaar een vernederend midden. Hij heeft nooit gezondigd, nooit kwaad gedaan, en toch hangt hij de zondeloze te midden van de grootste zondaren. O, wat een wonder, de Heere Jezus wilde niet alleen tussen de zondaars leven om hen te waarschuwen. Om hen tot bekering te brengen, maar ook tussen de zondaars sterven en voor zondaars sterven. Voor zulke mensen schaamt hij zich niet. Daar hangt hij te midden van mensen die de dood verdiend hebben. Ziet u, zo diep daalt hij neer. Hij stelt zich midden in het oordeel om zondaars van het strenge oordeel van God te verlossen. En de kerk die belijdt, dat is nu de plaats waar hij hangt, die ik verdiend heb. En hij hangt daar tussen misdadigers, mijnentwege, vanwege mijn zonde, mijn schuld, mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij en zijn sterven zalig mij. O, wat een vernedering. Dat hij hangt tussen die twee misdadigers betekent dat hij niet stierf voor kleine zondaren. En daarmee bedoel ik mensen die het aardig met zichzelf getroffen hebben en denken we zijn zo slecht nog niet. Maar juist voor mensen die het beseffen, de grootste zondaar ben ik. Of om het anders te zeggen, de Heere Jezus die hangt in slecht gezelschap, opdat er voor de grootste zondaar nog behoud mogelijk is. Dat vernederend midden, dat hangen aan het vloekhout, dat is ook een scheidend midden. Zo zien we dat in onze tekst ook. En met hem twee anderen aan elke zijde één. En Jezus in het midden. Die twee misdadigers die worden zo gekruisigd dat er aan elke kant van de Heere Jezus één komt te hangen. Dus niet twee moordenaars naast elkaar en de Heere Jezus aan de buitenkant. Nee, midden onder hen hangt Jezus. Op één lijn met hen gesteld. Laten we eens letten op die twee misdadigers. Volgens Matthäus en Marcus hebben ze beiden eerst Jezus gelasterd en bespot. Dat is wat. In het aangezicht van de dood nog spotten. Je weet, het zal niet lang meer duren. Ach, hoe verhard kan een mens niet zijn. Maar dan gebeurt het wonder. Die ene misdadiger krijgt last van zijn zonde, van zijn schuld. En hij belijdt het met de dood voor ogen. Wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat gelooft hij. Deze, die daar hangt in het midden, heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan horen we dat gebed uit de mond van die ene moordenaar, die ene misdadiger die eerst nog gespot heeft. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En de ander. Jongens en meisjes, horen we dat ook uit de mond van die andere misdadiger die net aan de andere kant hangt. Want die wordt gewaarschuwd. Die wordt gewaarschuwd door de andere misdadiger die tot inkeer komt. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. O, deze man die verhardt zich. Die blijft die hij is. Die wil voor deze kruiskoning niet buigen. Die roept niet als een bedelaar om genade en ontferming. Dat is wat. Want allebei hangen ze op dezelfde afstand van de Heere Jezus. Maar toch, op zeker moment komt daar een oneindig verschil openbaar. Want aan de ene kant van het midden wordt de schuld erkend en beleden. En aan de andere kant van het midden wordt het oude zondaarsleven voortgezet tot het bittere einde. Ondanks dat de zaligmaker, dat de redding zo nabij is, O geliefden, wat is dat toch aangrijpend. Iemand heeft een keer gezegd die beide misdadigers die daar hangen op Golgotha. Oh, ze hebben heel veel verkeerd gedaan. Maar het zijn de meest bevoorrechte mensen ter wereld. Want wie is er in het uur van zijn dood zo dicht bij de Heere Jezus geweest dan deze misdadigers? De drie kruisen stonden zo dicht bij elkaar. Beide misdadigers hingen maar op één armlengte afstand van de Heere Jezus verwijderd. En Jezus in het midden, zijn armen uitgebreid om zijn beide metgezellen bijeen te vergaderen tot zijn kudde. Maar wat zien we, de een stoot zich aan hem als een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar de ander buigt voor hem het hoofd in verootmoediging en berouw. En bouwt op hem als de vaste rots van zijn behoud. Gemeente, zo wordt het opnieuw aan Christus vervuld. Wat de oude Simeon profetisch van het kind gezegd had, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Jezus in het midden, het kruis van Christus, is een kruispunt waar de wegen zich scheiden. Bij het kruis van Christus valt de beslissing voor of tegen. Wie de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Twee mensen en Jezus in het midden. De een wordt gered, de ander gaat verloren. Wie niet sterft als de een, zal sterven als de ander. Gemeente, wat een aangrijpend beeld. Beiden zo dicht bij de zaligheid. En de een buigt en de ander verhardt zich. O, het is een voorspel op wat zal gebeuren op de jongste dag. De een zal aangenomen en de ander zal verworpen worden. Christus linker en rechterzijde op Golgotha blijken dus alles te maken hebben met zijn linker en zijn rechterhand in het laatste gericht. Nog steeds ontstaat er scheiding waar het kruisevangelie klinkt. Als ook deze morgen. En Jezus in het midden hangt. Want aan welke kant staan wij? Aan welke kant staat u? Sta jij, jonge vriend, jonge vriendin? Aan welke kant sta ik? Staan we door genade aan de kant van die ene moordenaar die tot inkeer, die tot bekering komt? O, als wij erbij hadden gestaan en we hadden iets van het leven van die man geweten, dan hadden we gezegd, dat kan nooit. Zo'n man. En dan nog op het laatst. Dan zei zijn kattengezant, ik vind het niet eerlijk, dominee. Die man heeft zijn leven lang in de zonde geleefd. En nu op het laatste moment komt hij tot bekering. En er zijn mensen die hun hele leven keurig netjes leven. En die gaan toch verloren. Waarom? Omdat ze de Here niet aanroepen. Omdat ze hem niet nodig krijgen. Omdat ze hun schuld niet belijden. O, de duivel die zegt, Kijk eens naar dit voorbeeld. Je kunt je leven lang leven in de zonde. En op het laatste moment nog tot bekering komen. Dus geniet er maar van. En zo wil die maar één ding. Dat je voor eeuwig verloren gaat. Maar wie zegt dat we een sterfbed krijgen? Je kunt zo door het virus wat rondgaat, zo ziek worden dat je geen kracht meer hebt om de Here aan te roepen. En daarom doe het nu heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. O, stel het toch niet uit om de Here aan te roepen en aan te lopen als een waterstroom. Ik las bij iemand die zei, als je het uitstelt, dan zul je het ook op je laatste dag nog uitstellen. Van uitstel komt afstel en voor eeuwig omkomen. Wanneer hij gepredikt wordt, zoals vanmorgen, dan valt altijd een grote scheiding. Voor of tegen. En er zit nu niks tussen. Bij mensen die denken nog dat er een derde weg is. Geloof of ongeloof, je gaat voor hem door de knieën en capituleert, belijdend je zonde en schuld. Of je handhaaft jezelf en blijft op de been. Voor de een is de Heer Jezus tot een val en voor de ander tot een opstanding. Tot een val voor hen die menen te staan, maar tot een opstanding voor alle gevallenen die roepen, Heere, gedenk mijner. O, bid dat maar, jong en oud. Heere, gedenk mijner, wees mij zondaar genadig. We zien het hier, Jezus in het midden, voor de een is hij niets en voor de ander wordt hij alles. Wij denken soms in links of rechts. De een is links en wij zijn natuurlijk rechts. Maar laten we toch beseffen dat er één beslissende scheiding is. Links en rechts van het kruis van Christus. Voor hem of tegen hem. Niet jezelf links of rechts handhaven. Maar vallen naar het midden. Naar hem die in het midden hangt. Want we sterven zoals we geleefd hebben. Kennen we dat leven met de Heere, door genade. Dat de Heer alles voor ons is geworden. O, dan is sterven erven. Wanneer we hem nodig en lief krijgen, dan komt hij in het midden. Jezus in het midden. In het midden van ons leven. Dan draait alles om hem. En dan is het onze dagelijkse bede. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O, wat een wonder. Als de Heere die genade schenkt. Want dat horen we ook op het gebed van die ene moordenaar. Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dan klinkt daar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Geliefde jong en oud, zo is nu de Heere. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Maar laat het daar niet op aankomen. Want we weten niet of we een sterfbed krijgen. We kunnen vanmiddag in het verkeer of morgen door een ongeluk op het werk dodelijk verongelukken. En daarom haast u om uw levens wil. Want we kunnen het nooit meer overdoen. Jezus in het midden, dat is een vernederend midden. Dat is een scheidend midden. Dat kruis, dat maakt scheiding. Maar het is ook een verheven midden. En dat is het laatste. Waar we nog een ogenblik bij willen stilstaan. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden, daar hangt hij dan toch maar als de koning der Joden. Jongens en meisjes, dat wordt op het bordje boven zijn hoofd in drie talen, in het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn, bekendgemaakt. Alsof het een wereldwijd koningschap is. Over Israël, over de volkeren. En dat is ook waar, want Jezus in het midden. Hij is de middelaar tussen God en mens. Aan de voet van het kruis, daar staat de kleine gemeente, zijn moeder, Maria Magdalena, enkele discipelen. Er is onder hen geen verdeeldheid, maar eenheid in die man in het midden. Eenheid door de kracht van de Heilige Geest. Jezus in het midden, een verheven midden. Geliefden, zoals het hier staat, zo behoort het in de prediking te zijn. Jezus in het midden. Hij moet centraal staan. Maar zo zal het ook in uw, jouw en mijn leven moeten zijn. Wat de Heilige Geest wil leren. Dat Hij in het midden komt te staan. Want jonge vrienden, Hij neemt geen genoegen met een plekje aan de rand van ons leven. Nee, het is hier alles of niet, staat Jezus al in het midden van jouw leven. Want waar Hij in het midden komt, gaan wij aan de kant. Gaan wij sterven. Gaan wij aan de kant met onze verdiensten. Want Hij heeft het werk alleen gedaan. Geen twee discipelingen naast Hem, als om Hem te vergezellen en te ondersteunen. Nee, ze hadden het toezien. En daarom zal de Heere Jezus ook alleen de eer krijgen. Hij in het midden. En wij aan de voet van het kruis. In verootmoediging en verwondering. In nederige aanbidding, Jezus in het midden. Dat is een vernederend midden. Dat is een scheidend midden, maar ook een verheven midden. Want zie hier de gehoorzame knecht, dat geliefde kind van de Vader, dat straks zal uitroepen, het is volbracht. En op grond van zijn volbrachte middelaarswerk heeft hij nu een plaats ontvangen in het midden van Gods troon. En is hij het eigenlijke middelpunt van de wereld, van de geschiedenis, van zijn kerk. Jezus in het midden, horizontaal verbindt hij Jood en Heiden, jong en oud, arm en rijk. En verticaal verbindt hij hemel en aarde, God en mens. En zo in het midden is er toegang voor misdadigers. Voor mensen die het doel missen, want ten diepste zijn we allen misdadigers gemeend. Hij opende toegang tot het eeuwige leven. Tot de eeuwige vrede met God. Eigenlijk is er maar één beslissende vraag. Is het bij u, jou en mij al? Jezus in het midden. Mag Hij centraal staan? Heeft Hij het voor het zeggen? Is Hij koning in ons leven geworden? Van nature zijn we dat zelf. Maar door genade wordt het anders. Johannes, die ook Golgotha gezien heeft, maar straks op Patmos ook iets zal zien van die eeuwige toekomst. Daar zegt hij, en ik zag en ziet in het midden van de troon. Straks staat de Heer Jezus in het midden van zijn troon. En voor de een is hij dan rechter. En voor de andere redder. Gemeente, zijn we al in de schuld voor hem neergeknield. Belijdend onze zonde en schuld. En smekend, Heere, denk aan mij toch in gena. Om uw goedheid eer te geven. Het is nog genadetijd. Heb toch geen rust. Eer het waarheid in ons leven mag zijn. Door de werking van de Heilige Geest. Jezus in het midden. In mijn hart. En in mijn leven. Wat een wonder. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 89 en dan van het 8e vers van Psalm 89 en dan van het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Het 8e vers van Psalm 89.